We gaan naar Jozua hoofdstuk 6. Jozua hoofdstuk 6. En heel dat hoofdstuk gaan we met elkaar lezen. Vanaf vers 1 tot aan het eind van het hoofdstuk. Jozua hoofdstuk 6. En er staat in vers 1. Intussen had Jericho de poort gesloten. Het was volkomen gesloten voor de Israëlieten. Niemand kon daaruit of ingaan. En de Heere sprak tot Jozua. Zie, ik geef Jericho met zijn koning, de krachtige helden, in uw macht. Gij moet om de stad heen trekken, terwijl alle krijgslieden eenmaal om de stad heen gaan. Zo moet gij 6 dagen doen. Terwijl 7 priesters 7 ramshorens voor de ark uitdragen. Maar op de 7e dag moet gij 7 maal om de stad heen trekken en de priesters zullen op de horens blazen. Wanneer men op de ramshoorn de toon aanhoudt en gij het geluid van de hoorn verneemt, dan moet het gehele volk een luid gejuich aanheffen en de stadsmuur zal ineenstorten. En het volk moet daarop klimmen, ieder recht voor zich uit. Toen riep Jozua, de zoon van Nun, de priesters en zeide tot hen, neemt de ark des verbonds op en laten 7 priesters 7 ramshoorns dragen voor de ark des Heeren uit. En tot het volk zeide hij, trekt voort en gaat om de stad heen. En laten de gewapenden voor de ark des Heeren uittrekken. Zodra Jozua tot het volk gesproken had, trokken de 7 priesters, die de 7 ramshoorns voor het aangezicht des Heeren droegen, voort en bliezen op de hoorns, terwijl de ark van het verbond des Heeren hen volgde. En de gewapenden gingen voor de priesters uit, die de hoorns bliezen. En de achterhoede kwam achter de ark aan, terwijl er voortdurend op de hoorn geblazen werd. Jozua nu had het volk bevolen, gij zult niet juichen. En uw stem niet laten horen. Ja, laat er geen woord uit uw mond uitgaan, tot de dag dat ik u zeg, juicht. En dan moet gij juichen. Dus trok de ark des Heeren om de stad, eenmaal rondgaande. Daarop kwamen zij in de legerplaats en overnachten in de legerplaats. En Jozua stond des morgens vroeg op, en de priesters namen de ark des Heeren op. De 7 priesters nu, die de 7 ramshoorns voor de ark des Heeren uitdroegen, gingen heen en bliezen algaande op de horens. En de gewapenden gingen voor hen uit en de achterhoede kwam achter de ark des Heeren aan, terwijl er voortdurend op de hoorn geblazen werd. Dus trokken zij op de 2e dag eenmaal om de stad heen en keerden terug in de legerplaats. Aldus deden zij 6 dagen. Op de 7e dag echter stonden zij vroeg op, zodra de dageraad gekomen was, en trokken op dezelfde wijze 7 maal om de stad heen. Alleen op die dag trokken zij 7 maal om de stad heen. Toen de priesters bij de 7e maal op de horens bliezen, zeide Jozua tot het volk, juicht, want de Heere heeft u de stad gegeven. Doch de stad en al wat erin is zal door de ban de Heere gewijd zijn. Alleen de hoer Rahab zal in leven blijven, zij en allen die met haar in het huis zijn, omdat zij de boden die we uitgezonden hadden, heeft verborgen. Gij echter neemt u in acht voor het gebannene, omdat gij niet, terwijl gij met de ban slaat, van het gebannene neemt, en de legerplaats van Israël onder de ban brengt, en in het ongeluk stort. Al het zilver en goud en de koperen en ijzeren voorwerpen zullen de Heere heilig zijn. Het zal bij de schat des Heeren komen. Het volk dan juichte, terwijl men op de hoorns blies, zodat het volk het geluid van de hoorn vernam. Hief het een luid gejuich aan en de muur stortte ineen. En het volk klom de stad binnen, ieder recht voor zich uit en ze namen de stad in. Toen sloegen zij alles wat in de stad was, met de ban, zowel man als vrouw, zowel jong als oud, tot runderen, schapen en ezels toe, met de scherpte des zwaards. Maar tot de twee mannen die het land verspied hadden, zeide Jozua, ga het huis van de hoer binnen en breng de vrouw en alle die haar toebehoren naar buiten, zoals gij gezworen hebt. Toen gingen de jonge mannen, de verspieders, naar binnen en brachten Rahab naar buiten en haar vader, haar moeder, haar broeders en allen die haar toebehoorden, ja, haar gehele geslacht brachten zij naar buiten. En zij wezen haar een verblijf aan buiten de legerplaats van Israël. De stad echter en alles wat erin was, verbrandden zij met vuur. Alleen het zilver, het goud en de koper en ijzeren voorwerpen voegden zij bij de schat van het huis des Heren. Zo heeft Jozua de hoer Rahab en haar familie en al die haar toebehoorden in leven gelaten. En ze heeft onder Israël gewoond tot op de huidige dag, omdat zij de boden verborgen had gehouden die Jozua uitgezonden had om Jericho te verkennen. Te dien tijde deed Jozua deze eed. Vervloekt voor het aangezicht des Heren is de man die zich opmaakt en deze stad Jericho herbouwt. Ten koste van zijn eerstgeborene zal hij haar grondvesten, ten koste van zijn jongste haar poordeuren inzetten. En de Heere was met Jozua, en de mare van hem ging door het gehele land. Tot zover. Ja, de afgelopen keer hebben we gezien aan de hand van Jozua 5, dat geheel Israël klaar was gestoomd voor, ja, voor deze aanval op de stad, voor dit conflict van Jericho. En we weten, als we teruggaan naar Jozua hoofdstuk 5, welke voorwaarden, en dat waren er vier voorwaarden, gelden voor overwinningsleven. In de eerste plaats vind je in hoofdstuk 5 van Jozua die besnijdenis, dat iedereen zich moest laten besnijden. En we hebben gezien dat dat eigenlijk betekent in de praktijk het afleggen van de oude mens. Dat is het eerste wat we in ons leven, als we tot geloof gekomen zijn, ook in de praktijk dienen te brengen. Het afleggen van de oude mens. En hoe gaat dat in zijn werk? Niet dat je dat door eigen inspanning doet. Nee, je komt tot de ontdekking dat als je de Heer Jezus Christus leert kennen als het lam, was ze vierde ook het Pascha te Gilgal, hè, waar die besnijdenis plaatsvond. Dat vind je ook in vers 10 van Jozua 5. Daar staat er, terwijl de Israëlieten te Gilgal gelegerd waren, vierden zij het Pascha op de 14e dag van die maand. En je ziet, men wordt besneden, het oude wordt afgelegd, maar men leert ook het Pascha te vieren, dat lam voor ze stierf. En zo leren wij als gelovigen ook dat wij mede gekruisigd zijn met Christus. Dat oude leven in Christus is niet meer. Dat is mede gekruisigd. Dat is begraven in de dood, in die dood des kruises. En wij dienen dat ook voor dood te houden. Dat is de geloofshouding. En eigenlijk dan, eigenlijk pas, zie je dat wij in het geloof doorgroeien dan. Dat is een stap die je in het geloofsleven maakt, dat je waarachtig ook het oude achter je laat en dat je ziet dat het nieuwe is gekomen. Dat je uit dat nieuwe leven ook daadwerkelijk gaat leven. En dat je weet wat het betekent, dat je niet alleen met Christus bent gekruisigd, met mede gekruisigd, maar ook met Christus levend bent gemaakt en dat je met hem bent opgewekt in nieuwigheid des levens, waar je dan in staat. Dan ook zie je dat meteen met Israël er een verandering plaatsvindt op het gebied van wat zij tot zich nemen, wat zij eten elke dag. Tot dit moment hebben ze altijd gegeten van het manna wat elke dag de Heer gaf. Maar heel wonderlijk is dat als ze besneden zijn en hier het Pascha vieren, dat hij direct erachter staat, vers 12 van Jozua 5, en het manna hield op, daags nadat zij van de opbrengst van het land hadden gegeten. Het manna hield gelijk op. En daarvoor in de plaats kwam de opbrengst van het land. Je zou kunnen zeggen in geestelijke zin, die hele verschaffing, zeg maar zeggen van de melk, hè, en dat zie je in geloofslevens ook, dat opeens als ze oog krijgen voor wie ze eigenlijk in Christus geworden zijn, en ze leren kennen een roeping, en ze worden ook geroepen als kinderen God, dat ze dan doorgroeien naar de volwassenheid in Christus, En dat ze die melk laten voor wat het is. En dat dat plaats maakt voor het vaste voedsel. Dat vaste voedsel vinden ze hier in Kanaan. Het manna houdt op. Ik zal zeggen, die bijzondere manna die er elke ochtend was te vinden. Hè, waar je, denk ik, met melk een prachtig bordje brinta van kon maken. Nou, die papmaaltijd hield in feite op. Hè, en daar kon ik nog koekjes van bakken enzovoort. Maar dat werd ingewisseld voor het echte voedsel, het vaste voedsel van Kanaan. Van de hemelse gewesten. En dat zie je in de heden ten dagen ook in je eigen leven terug. En in zoveel gelovigen terug. Dat zij opeens, als zij doorgroeien van het kindschap naar het zoonschap. Als ze opeens volwassen worden in het geloof. Dat dan de melk, het manna, hè, dat brood wat eerst uit de hemel gegeven werd, plaatsmaakt voor het vaste voedsel. En dat ze dan ook dat niet meer nodig hebben. Dus de Israëlieten, staat er, hadden geen manna meer, maar ze aten dat jaar van wat het land Kanaan opleverde. Als laatste zou je nog kunnen zeggen, wat ze dan opeens meemaken, ze leren Christus heel anders kennen. Ze kenden hem wel als het lam. Ze hadden het Pascha gevierd met dat lammetje wat ze in huis hadden moeten nemen. Zo is de uittocht ook, had ook plaatsgevonden. Toen hadden ze ook het Pascha gevierd. En toen hebben ze ook dat lam geslacht. Ze kenden ook het geslachte lam. Ze kenden ook de kracht van het bloed wat aan de deurposten werd met een bundeltje hyssop werd aangebracht. Dat ze veilig waren voor het oordeel enzovoort. Ze kenden Christus als het lam. Maar hier zie je in hoofdstuk 5, ze leren ook kennen als de vorst van het Heer des Heren. Van het leger des Heren. Ze kennen hem als ware in een veel volmaaktere zin kennen. En dat zie je ook bij geloofslevens terug. Dat ze eerst in Jezus alleen belijden, hè, als dat hij de verlosser van hen is. Dat ze kennen de kracht van het bloed van Christus enzovoort. Dat ze hem kennen aan het kruis en wat het allemaal voor je betekent. Dat hij daarvoor je zonde stierf. Maar later leren ze hem ook kennen. En dat is het vaste voedsel, leren ze me kennen als de opgestane en de verheerlijkte. En daar gaat dan hun hart naar uit. En zo gaan ze hem meemaken, zo gaan ze hem zien. En dat is ook zo hier in hoofdstuk 5. Dat opeens, het gebeurde nu vers 13, terwijl Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg. Zie, daar stond een man tegenover hem met een uitgetrokken zwaard in de hand. Hij moet eerst goed nadenken wie dat is. Maar als die man zich bekend maakt, dan is het de zoon des mensen. Dan is het in feite de Heer Jezus Christus die zegt, maar ik ben de vorst van het Heer des Heren. Nu ben ik gekomen. Hij is daar gekomen. Hij voert de strijd aan. En natuurlijk, je denkt dan, en het hele volk dacht van, Jozua is onze leider. Maar eigenlijk is het hier die vorst van het Heer des Heren. En zo is het in ons leven ook. Je moet nooit denken dat een spreker, dat die de leiding heeft, hè, dat die vooraan gaat. Die heeft wel een doel, maar de ware leider, de ware kapitein, het ware hoofd is Jezus Christus. En die voert een geestelijke strijd. En die zegt, nu ben ik gekomen. En je leert ook pas in je geloofsleven de Heer Jezus zo kennen als je doorgroeit in het geloof. Als je leert verstaan dat je niet alleen verlost bent en dat je daar wandelt in de woestijn waar je dan geniet van het water des levens en het brood des hemels wat er elke dag is. Maar dat je als het ware de stap neemt, dat je door die doodsjordaan gaat, hè, wat allemaal dat betekent, dat mede gekruisigd en mede gestorven zijn met Christus. En dat je aan de andere kant in het hemelskanaan aankomt, ook voor ons dan als lichaam van Christus, in de hemelse gewesten treedt, dat je ontdekt, ik ben gezegend met alle geestelijke zegening in die hemelse gewesten. Maar je ontdekt ook gelijk, die hemelse gewesten zijn bevolkt door overheden, door machten, die helemaal niet eenbedriegbaars voor jou plaats willen nemen. En gelijk is daar een strijd in de hemelse gewesten. En dat ontdekt hier Israël ook. Ze doen een stap over of door de Jordaan, ze komen in Kanaan en gelijk is daar die confrontatie met Jericho. En zo is het voor de gelovigen, er is gelijk een confrontatie. Het doet zich aan ons voor altijd, alsof wij een strijd hebben met vlees en bloed. We krijgen als gelovigen geen gehoor bij deze wereld. Je zou kunnen zeggen, de mens van deze wereld, als die hoort dat wij echt gelovigen zijn, voor hem zakt gelijk het zonnescherm. De deuren gaan dicht, de ramen gaan dicht en niemand komt er meer in en niemand komt er meer uit. Het is gelijk is het stoppen van alle communicatie. Dat is hier ook, hè, vers 1 van hoofdstuk 6. Intussen had Jericho de poort gesloten. Het was volkomen gesloten voor de Israëlieten. Niemand kon daaruit of ingaan. Ja, dat is heel kenmerkend natuurlijk. Aan de ene kant komt dat ook wel omdat Jericho natuurlijk bevreesd was voor Israël. Want je leest ook als je gaat naar hoofdstuk 5 vers 1. Hè, als Israël dan door de Jordaan getrokken is, dan staat er in hoofdstuk 5 vers 1. Zodra al de koningen der Amorieten aan de westzijde van de Jordaan en al de koningen der Kanieten aan de zee hoorden dat de Heere de wateren van de Jordaan voor het aangezicht de Israëlieten had doen opdrogen, totdat zij er doorgetrokken waren, zo staat er dan, versmolt hun hart. En ze hadden geen moed meer vanwege de Israëlieten. Ze hadden geen moed meer, hun hart was versmolten. Ze waren dus best wel angstig. Maar ze wilden ook niet in gesprek raken met de Israëlieten, of dat niet op een akkoordje te gooien was. Stuurde ook geen onderhandelingscommissie naar de Israëlieten toe. Nee, de poorten gingen dicht en het was volkomen gesloten. Niemand kon er meer in of niemand kon er meer uit. Dat ervaren wij toch ook wel in deze wereld. Dat als toch blijkt dat wij de Jezus Christus toebehoren en wij geestelijk groeien en wij best wel een boodschap hebben die we kunnen uitdragen. Ja, dan is daar gelijk toch dat niet op prijs wordt gesteld. En er wordt niet met ons gesproken. Dat is toch altijd een probleem. Dat gaat toch altijd wringen. En wat hier Israël meemaakt, maken wij ook mee. Wij komen nou eenmaal terecht, direct, in een geestelijke strijd. We merken dat wel aan mensen om ons heen, maar we weten wel wat Paulus zegt. En laten we dat nog maar eens lezen over die geestelijke strijd. In Efeze 6 vers 12. Efeze 6 vers 12. Waar staat, want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers, deze duisternis, tegen de boze geest in de hemelse gewesten. Ja, die geestelijke strijd ontpopt zich en het gaat gelijk, ja, lijkt het wel alsof deze wereld door hele andere dingen wordt beheerst. Nou, dat is ook zo. Als je naar Efeze 2 dat erbij leest, dan staat er in Efeze 2, vers 1, lees maar in vers verband dan, ook u, hoewel gij dood waart door uw overtreding en zonde, waarin gij vroeger gewandeld hebt, overeenkomstig de loop deze wereld. Nou, was nou de loop van deze wereld? Nou, zet het journaal maar aan, dan zie je daar de loop van deze wereld, de hypes van deze wereld. Waar ze met de politiek steeds vol van zijn, ook in onze dagen. En daar zit een tijdgeest in. Daar zit ook iets in wat daar invloedt. De wereldbeheersers, deze duisternis. Het is geen vlees en bloed, maar er zit wel wat achter. Het is de loop van deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht. De geest die thans werkzaam is, in wie? In kinderen der ongehoorzaamheid. Ongehoorzaam, de mens. De mens wil niet naar God luisteren. De mens die wordt fel hoor, op het gebied van het geloof. Echt wel. Trouwens, ook wij allen hebben vroeger erin verkeerd, in de begeerte van ons vlees. Ja, toen wij de Heer Jezus nog niet kenden, zegt Paulus, ja, hebben we er allemaal in verkeerd. Deden we allemaal mee in die tijdgeest. En bewogen ons mee in die loop der wereld, maakten we ook ons daarover druk. En waarin dan? De begeerte van het vlees, handelen naar de wil van het vlees en van de gedachten. Ja, helemaal. Handelde je daar ook naar? Naar de wil wat je zelf wilde. En wat je allemaal bedacht en dacht met elkaar. En dat wordt ook in onze dagen steeds maar roeriger en roeriger. He, die confrontatie met deze wereld, met Jericho. Ja, dat wordt, daarin wordt onze positie helemaal niet op prijs gesteld. Men vindt ons, men is wel aan de andere kant wel een beetje, men schuilt ook de discussie. Want ze gaan de discussie niet aan. De poorten zijn gesloten. Men wil er niet over praten. Maar men heeft wel heel veel kritiek. Dat is altijd een kenmerk. Toch moeten we beseffen, net als de Israëlieten, als je gaat naar 2 Timotheus 2, 2 Timotheus hoofdstuk 2, ja, dan moet je wel weten in vers 3, wie zijn wij? Nou, wij zijn, om maar met de heilssoldaten te spreken, misschien een rare uitdrukking die ze wel eens hebben, William Booth heet, ontdekt, maar er staat wel in 2 Timotheus 2 vers 3, leid met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus. Tijdens de veldtocht wordt geen soldaat gemoeid in de zorg voor zijn onderhoud. Hij heeft slechts hem te voldoen door wie hij aangeworven is. Ja, het is echt een brief gericht aan ons. Gaat ook over ons. Wij zijn ook soldaten van Christus Jezus. Er is een strijd, een geestelijke strijd. En het betekent ook lijden. Leid met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus. Je bent niet alleen, je bent met elkaar, maar er is een veldtocht. En Christus, met dat uitgetrokken zwaard, voert die strijd ook wel degelijk. Dus ja, je zou je toch ook moeten inspannen. Het is zelfs zo, als je naar die inspanning kijkt, bijvoorbeeld in 2 Timotheus 3, vers 1, een pagina verder. Dan staat ook, en dat heeft best wel te maken met onze dagen. Dan staat er, als ik nog voor hoofdstuk 3 even, hoofdstuk 2 aan het eind even meelees. Dan gaat het daar toch over die strik des duivels. Hè. Ja, er gebeurt heel wat ook onder gelovigen, onder christenen. Vers 25, met zachtmoedigheid de dwarsdrijvers bestraffende. Het kon zijn dat God hun gaf zich tot erkennis der waarheid te keren en ontnuchterd zich te wenden tot de wil van hem, losgekomen uit de strik des duivels die hen gevangen hield. Ja, het is een geestelijke strijd. En sommige gelovigen die lopen in de valstrik. De valstrik, niet van mensen, maar de valstrik des duivels. Weet wel, hoofdstuk 3 vers 1, weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen, want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders, ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Is dit niet een beschrijving langzamerhand van een maatschappij waar wij toch dreigen in terecht te komen? Nou, eigenlijk wel, als je ziet hoe ontevreden men tegenwoordig is. En wat de tijdgeest via de televisie en het journaal en al die actualiteitenprogramma's, wat er allemaal uitgezonden wordt, ja. En je gaat dit met de tekening van de laatste dagen, waar Paulus van zegt, nou, wil je weten hoe die bediening van mij, over de verborgenheid, hoe dat eindigt. Nou, dat eindigt zo. Dat zijn die laatste dagen. Die beschrijft hij hier. En hoe gaat het dan eigenlijk, niet alleen in de maatschappij, maar ook onder de christenheid? Ook 4, 2 Timotheus 4 vers 1. Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levende doden zal oordelen, met het beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap. Wat moeten we doen? Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle langmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, en dat zijn die laatste dagen, want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte, zich tal van leraars zullen bijeenhalen. En dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtels keren. Ja, is dat niet de situatie eigenlijk onder de christenheid? Dat men gewoon de waarheid niet meer wil horen? Dat ze eigen leraars bijeen hebben gehaald en verzameld hebben en hollen ze dan achteraan? En je krijgt vaak, ja, krijg je samenkomsten waar je een prediker ziet. En vaak vraag ik me af, joh, je hebt eigenlijk je vak gemist. Je had beter entertainer kunnen worden. Een showmaster. Lijkt wel of in elke dienst de show must go on of zoiets is. En het moet allemaal spectaculair zijn, enzovoort. Ja, dat is wel de schildering hier. Dat men zich naar allerlei verdichtels keert, allerlei verzinsels. En de ene is nog mooier dan de ander, maar niks wordt meer getoetst aan het woord van God.
Hij wil geestelijke ervaringen hebben enzovoort enzovoort. Nou ja, als je geestelijke ervaring wil hebben of geestesgaven waar ze tegenwoordig enorm verrukt van zijn in hun ogen. Terwijl het helemaal niet de Bijbelse geestesgaven zijn. Maar nou ja, dan kan je toch een dvd'tje kopen. Hè? En dan krijg je toch een training in hoe je profetieën moet uiten. En misschien ga je wel jezelf dan trainen in profetie. Hè? En in het begin zou je misschien een paar missers hebben, maar dat mag. En later gaat het vanzelf wel eens een keertje goed, toch? Ja. En als je zegt, goh, ik vind gebedsgenezing zo leuk. Nou, dan koop je toch een dvd'tje over gebedsgenezing. Ga je dat toch leren? Hè? Of ja, ik spreek graag in tongen. En want dat vind ik zo fantastisch. Nou, ga maar door. Overal tegenwoordig staat bol van allemaal dit soort zaken. Maar ja, daar zit wel wat achter. Er zit een tijdgeest achter, er zit een geestelijke strijd achter. Hè, die Paulus hier naar boven haalt. Het enige wat hij hier zegt in vers 5 is, blijf gij echter nuchter onder alles. Ja, je moet geestelijk heel nuchter zijn en blijven. Aanvaard het lijden, want het brengt lijden met zich mee. Als je er wat van zegt, hè, dan is daar men het niet mee eens. En dan, ja, dan word je daarop aangevallen. Doe het werk van de evangelist. De evangelist is die de boodschap van God brengt. Blijf die boodschap brengen, zegt Paulus. Verricht uw dienst ten volle. Blijf daarmee doorgaan. Voleinde gewoon je dienst. Ook al zijn die laatste dagen, zwaar. Zwaar. Want er is een geestelijke strijd. Ja, als je gaat zien in het Oude Testament, zou je kunnen gaan bijvoorbeeld naar Numeri 21, wat ik altijd wel mooi vind, daar wordt over een boek gesproken, wat wij helemaal niet kennen, maar het was er wel in die dagen, er waren wel meer boeken in die dagen, hè, die er waren. Nou, één zo'n boek, die verloren is gegaan, niet in de Bijbel opgenomen is, dat lees je in Numeri 21 vers 14. Maar het is wel bijzonder hoe het boek wordt genoemd. Vers 14. Daarom wordt gezegd in het boek van de oorlogen des Heren. Nou, er wordt dan wat in gezegd. Dan gaat het mij niet erom wat er nou precies in wordt gezegd in het boek. Dan wordt hier een bepaald verband, wordt het boek aangehaald. Maar het gaat er meer mij om. Dat het dus voordat Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium, dat waren de vijf boeken van Mozes. Niet alleen daar het boek was van Job, maar ook daarnaast nog was, want Job is heel veel ouder dan Genesis, enzovoort, een heel de Pentateuch. Maar niet alleen Job, maar dat er ook dus in die dagen was het boek van de oorlogen des Heren. Het geeft dus aan, er is een strijd des Heren. En die strijd voert je al lang. Er is een geestelijke strijd. De hele Bijbel opent met een geestelijke strijd. Op de eerste pagina van Genesis 1 lees je over die strijd. Ja, beter nog, als je naar het oudste Bijbelboek gaat van de Bijbel, het boek Job. Ja, Job hoort eigenlijk vooraan te staan, niet Genesis, want Job is ouder. Nou, als je Job gaat lezen, heb je gelijk de strijd te pakken. En het lijden van Job en de confrontatie in de hemel, dat Satan Job aanklaagt. De aanklager der broederen, wie is dat als Satan? Die komt natuurlijk ook in Genesis 1 tegen. Maar nog veel uitgebreider in het Bijbelboek Job. En we hebben te maken met een geestelijke strijd. Niet tegen vlees en bloed. Ja, vlees en bloed wordt er wel voor gebruikt. En die wordt er wel door, ja, daar wordt wel een geest in geblazen. En blind als ze zijn, ja, hollen ze daar wel achteraan. En ze willen eigenlijk een soort, een eigen koninkrijk gods sticht op deze aarde. Waar gerechtigheid is. De mens ook zelf die dat koninkrijk stichten, zonder God, buiten Christus om. De mens wil als God zijn. Ja, in de medische wetenschap komen ze steeds maar verder en verder en verder. Ja, ze willen als God zijn. Ze willen als het ware de leeftijd van de mens ook verlengen. Dat gaat ook lukken. Tot op heden gaat het redelijk lukken. Opeens moeten we doorwerken tot ons 67ste. Want de man wordt opeens veel ouder dan vroeger, toch? Ja. Het gaat allemaal wel een kant op dat je zegt, ja, er zijn zelfs nieuwsuitzendingen die zeggen, ja, we kunnen misschien wel over zo'n 100 jaar de leeftijd van de mens oprekken tot ongeveer 200 jaar. Dat hebben ze wel in hun hoofd. Door allerlei ingrepen. En allemaal kunstmiddelen. Waar je vroeger niet aan dacht. Wilt u misschien in de toekomst een kunstknie? Nou, neem je toch een kunstknie. Hè? Of word je een beetje blind? Nou, dan neem je toch een bionic oog. Die kan nog veel beter zien als een havik. dan jij als mens? Of ben jij een manteer wat een keer wat aan je gehoord? Nou, dat is wel heel ver hoor. Men kan iets implanteren en aansluiten op de gehoorzenen, waardoor je heel goed kan horen. Zo is de mens maar bezig. En bezig en bezig. Om zelf een paradijs, een hemel te creëren op aarde. Om verlost te worden, eigenlijk van de dood. Want gevolg van de zonde was de dood. En eigenlijk wil men de dood, als ware die vijand, teniet doen in eigen kracht. Niet vanwege de verlossing. Of via de verlossing van Jezus Christus. Nee, dat verwerpt men. Men denkt hier zelf in te kunnen overwinnen. En dat is die geestelijke strijd die er wel degelijk is. Hier kan je er ook nog bij lezen, Deuteronomium 18. Deuteronomium 18, om maar gewoon in het Oude Testament te blijven. Deuteronomium 18. Waar je ook wel ziet wat in die wereld en ook in Kanaan geschiedde. Vanaf vers 9. Want dan zie je ook waarom dat dit volk uiteindelijk... En Jericho, hè, als Jericho wordt ingenomen, wordt heel dat volk uitgemoord. Het wordt geslagen met een scherpe des zwaards, niets blijft in leven. Geen man, geen vrouw. Oud en jong, zelfs tot de dieren aan toe. Alles wordt letterlijk over de kling gejaagd. Maar staat in vers 9, hoe komt dat? Wanneer gij gekomen zijt in het land dat de Heere uw God u geven zal... Dan zult gij niet leren doen naar de gruwelen van die volken. Wat zijn gruwelen van die volken? Ja, dat is afgoderij altijd in de Bijbel. Een gruwel, dat is een afgod. Er straks zal zijn, en ja, op een gegeven moment zal dat in Jeruzalem plaatsvinden, zal daar staan, zoals de Jezus zegt, de gruwel der verwoesting. Die verwoesting brengt. Die gruwel is een afgodsbeeld. Een afgodsbeeld waar de mens van denkt dat dat... Ja, dat God is. Zo zal men via die antichrist die dat beeld opricht in de tempel van Jeruzalem. Zal niet alleen de Jood, maar in het algemeen zal de mens verleid worden om Satan te aanbidden. Want ze weten dat die antichrist, die zich echt als de Christus zal voordoen, ja, dat die een geweldenaar is. En dat ja, Satan, ook al wordt hij niet daar door de mensheid en door Israël Satan genoemd natuurlijk. Ze zien hem echt als God, maar hij wordt als God aangebeden. Maar het is wel een gruwel die verwoesting brengt. En ja, dit zie je helemaal in die Kanaanitische volkeren terug, want ze hebben connecties, hemelse connecties, alleen niet met God zelf, maar met zijn tegenstander, en dat zie je hier ook. Want er staat in vers 10, onder u zal er niemand worden aangetroffen die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan. Die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen of tovenaar, geen bezweerder, niemand die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt. Want ieder die deze dingen doet, is de Heere een gruwel. En ter wille van deze gruwelen drijft de Heer uw God hen voor u weg. Dat is de reden, uiteindelijk, dat een God ingrijpt hier. Het heeft ook, als je naar Genesis 15 gaat, naar Abraham, misschien weet u dat wel, dat God aan Abraham vertelt dat uiteindelijk Israël, dat land Kanaan, helemaal in bezit zal nemen, maar dat eerst de ongerechtigheid van al die Kanaanitische volkeren tot een hoogtepunt moet komen. En dan grijpt hij in. Dus ook eigenlijk de hele toekomstvisie die er toch in de Bijbel ligt, die je kan halen uit de profetische reden van de Heer Jezus enzovoort, dat er ook hier op aarde op een gegeven moment het tot een climax komt. En als het tot een climax komt, profetisch gezien, ja, dan grijpt de Heere God in. Dan grijpt Christus in. En je ziet hier, ja, die geestelijke strijd in onze dagen, ja, het wordt steeds scherper. Het wordt ook steeds harder. En ja, als je ook, zeg maar, als christen die hemelse gewesten ingaat, dat hemelse land binnengaat, en je gaat als gelovig echt in de volwassenheid staan, ja, dan krijg je te maken met die strijd. Kinderen Gods kennen vaak die strijd niet zo. Nee, die zijn nog kind en die houden zich bezig met de melk en met het kruis en dat is helemaal goed en zo. En genieten van de ervaringen van het kindschap enzovoort. Maar weten zij veel van, ze zijn nog niet volwassen, dus weten zij veel van de strijd. Ja, ik heb nou thuis, heb ik Tamar op bezoek, die logeert nou bij ons dit weekend. Ja, weet zij nou wat er op het journaal, ik kan wat journaal aandoen en zeggen, joh, die is allemaal in de wereld aan de gang enzovoort. En er zijn soms ook wel oorlogen op tv. Of nu gaan we naar 5 mei, kan ik ook vertellen over de Tweede Wereldoorlog. En er zal straks ook allerlei uitzendingen over de Tweede Wereldoorlog zijn. Maar kan ik dat meisje daar dan mee gaan belasten? Wel nee, daar weet ze niks van. Ze weet niet wat in de wereld er allemaal aan toe gaat, dat weet een kind niet. Dat vertel je ook niet aan een kind. Dat is ook helemaal niet interessant voor een kind, toch? Nee. Maar zodra ze volwassen wordt, ja, dan gaat ze functioneren in de maatschappij. Staat ze in de maatschappij. En wordt ze ermee geconfronteerd, ze wil of niet. En wij als gelovigen ook. Als we doorgroeien in het geloof en worden volwassen in het geloof, dan worden we met die geestelijke strijd geconfronteerd. Dan staan we voor Jericho. Dan gaan de luiken dicht. Dan hebben we dit probleem. Maar, gelukkig, we weten dat we besneden zijn, gekruisigd zijn met Christus. Oude leven achter ons. We kennen het lam. Maar we kennen ook de leeuw. Hij is aan onze zijde, Christus. Hè? Hij is de vorst van het Heer des Heren. En ja, hij strijdt die strijd. En wat moeten wij dan doen? Nou, wij moeten onze positie dan innemen. Zoals Israël ook zijn positie mocht innemen. Want Jozua kreeg wel de belofte hier. In Jozua 6 vers 2. En de Heere sprak tot Jozua. Zie, ik geef Jericho met zijn koning de krachtige helden in uw macht. Je overwint. Dat weten wij toch ook? Uiteindelijk overwinnen we. Ik kan maar weer gaan naar 2 Timotheus, maar uiteindelijk zie je dat Christus verschijnt. Hij zal verschijnen. Hij heeft het koningschap. Hij zal iedereen oordelen als hij wederkomt. Iedereen komt voor hem te staan. En de wereld zal moeten erkennen dat al hun pogingen op niets zijn uitgelopen. En dat ze het van hem moeten verwachten. Dat hij in staat is om de mens te verlossen. En te brengen in dat paradijs uiteindelijk een nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En dat ze dat aan Christus moeten overlaten. Dat zullen ze ook doen. Maar wij weten dat alvast. En hij krijgt als opdracht. Gij moet om de stad heen trekken. Terwijl alle krijgslieden eenmaal om de stad heen gaan. Zo moet gij 6 dagen doen. 6 dagen doen. Doen ze ook later in het hoofdstuk, hè? 6 dagen lang. En er maar omheen trekken. En er maar weer omheen trekken. Was het getal 6 voor een getal? Getal van de? Getal van de mensen, weet u heel goed zeg. Geweldig. Getal van de mensen. Ja. En weet u nou hoeveel keer ze er omheen getrokken hebben? Ze hebben er 7 dagen omheen getrokken. En ze moesten er nog eens een keer op die 7 dag nog eens een keer 7 dagen omheen trekken. Dat is toch wel bijzonder. Ja. Dat is toch wel heel erg mooi. En dan zie je ze eromheen trekken. Dan zie je ze lopen. Wat denkt u hoe dat is geweest? Ja, dat is best wel zwaar geweest. Om Jericho omheen lopen. Je geeft je helemaal bloot. Je bent bloot. Je voelt je ook bloot. Je hebt niet dat je ergens beschermd bent of zo. Nee, je loopt daar. En wat denk je dat er vanaf die muur gebeurt? Nou, als ze de kans krijgen, dan schieten ze op je. Of kinderen gooien misschien wel stenen naar je. Of ze staan naar je te roepen. Ik denk dat die eerste dag heeft Jericho, die wereld, hè, die heeft dat nog wel interessant gevonden. Wat gaat hier nou gebeuren? Wat zijn ze nou? Waar zijn ze nou mee bezig? En de eerste dag. En de tweede dag. Maar ja, ik denk bij de derde en de vierde dag gingen ze de schouders ophalen. En bij de vijfde en de zesde dag dachten ze, ah, die zijn helemaal gek. Nee, ze blijven rond die stad heen rollen. Ja. Dat zeggen ze van ons ook hoor. De wereld zegt het van ons ook. Het is toch een belachelijke godsdienst. Ze geloven in een mens die aan de kruis hing. Zeggen ze toch? Hoe zie je in de oog van de wereld het christelijk geloof? Christus. Dat is een dwaasheid. Dat is niet wijs. Dat is onwijs. Men vindt het gewoon een dwaasheid. Dan hoef je niet naar 1 Korinthe 1 te laten gaan. Waar het helemaal door Paulus uitgewerkt wordt in het eerste hoofdstuk. Ja, maar voor de Grieken is het een dwaasheid. Nee. En God probeert juist dat die dwaasheid te beschamen. Door die wijsheid van hem die straks zal openbaren. En dat heel de wereld versteld zal zijn en staan. Dat Christus waarachtig is die zei dat hij was. Ik ben. En dat hij ook inderdaad de ik ben is. En dat men heel veel aan Christus Jezus zal hebben te danken. Wat hij allemaal voor hen deed. Maar wij hebben wel die positie. Ja, wij vallen toch op. En vooral als je in het geloof gaat staan. Hè, zeg je nog in de woestijn. Ja, dan ben je met jezelf bezig. Maar ben je echt in het hemels Kanaän aangekomen. En ga je die roeping verstaan. Hè, dat je gezegend bent in Christus Jezus met alle geestelijke zegeningen. En je wilt eruit gaan leven. En je gaat er staan en je wordt geconfronteerd met Jericho in die geestelijke strijd. En je gaat om die stad heen lopen zoals hij Israël deed. Ja, dan is er kritiek op je. Dat is nooit goed. Dat is het nooit goed. En moet je dan doen? Dat vind ik heel bijzonder. Wat hier staat. Want als je doorleest. Slaan we een klein stukje over. Want ze moeten een aantal malen natuurlijk in een bepaalde volgorde rondom de stad blijven lopen. Ook interessant is om te kijken naar welke volgorde er precies is. Maar dan staat er op een gegeven ogenblik in vers 10. Dat Jozua moest dat volk bevelen. Jozua nu had het volk bevolen. Gij zult niet juichen. En uw stem niet laten horen. Ja, laat er geen woord uit uw mond uitgaan. Tot op de dag dat ik zeg juicht. Dan moet gij juichen. Maar eerder niet. Zwijgen moet je. Zwijgen. Zwijgen. Het lijkt wel of moderne evangelisten daar totaal niks van begrijpen. Zwijgen. Je moet toch zendtijd huren op televisie. En je moet toch je moet toch gaan juichen op de televisie. Met mooie koren, joh. Een crystal cathedral maken ervan. En moet je zwijgen? Ja, je moet zwijgen. Dat moet je niet doen. Zo moet die confrontatie niet aangaan. Zo werkt de Heer niet. Werkt de Heer zo niet? Nee, ze werkt de Heer niet. Ze moesten zwijgen. Ze moesten wel die 6 dagen volhouden. Om in rust. Om die. Om Jericho heen te trekken. Maar het volk moest wel zwijgen. Er was maar 1 ding te horen. Als je op de muren van Jericho stond. En dat was die horens. Die ramshorens die maar bliezen. En dan zie je dat er inderdaad 7 priesters zijn. Die 7 ramshoorns hebben. En die blazen maar. En die blazen maar. Dat is het enige wat Jericho hoort. Die priesters die blazen. Ik zie het wel zo. Mag u best wel weten. Dat ik persoonlijk geloof dat de priesters, de sprekers, degene die de Heer Jezus Christus in onze tijd geeft als gave aan zijn gemeente, die moeten de bazuin blazen. Die moeten prediken. En die moeten dat geluid van de Heere God laten horen. Maar het volk? Nee, het volk hoeft niet te blazen. Het volk moet gewoon meelopen. Een getal 6. Aan de mens dat getuigenis wil ondersteunen. Maar ze hoeven heus niet te blazen. Het enige wat ze wel kunnen doen. Op het moment dat God dat zegt. Een keer bij een persoon in kwestie. Het hem vertellen. Zodat die persoon ontdekt wie Christus is. Als hij daar prachtig in zijn hart belangstelling voor heeft. En misschien brengt God wel eens een keer iemand op uw weg. Een kennis, familielid, noem maar op. Een collega. Zomaar iemand. Dat kan. Het kan heel goed. Maar dat komt altijd door het bazuingeschal van die priesters. Die 7 priesters die bazuin blazen. Bijzonder is, ze trekken totaal 14 keer rondom Jericho. Maar ook dat woord voor ramshoren komt ook 14 keer voor hier in Jozua 6. Jozua 6 staat 14 maal het woord ramshoorn. 14 maal het woord in het Hebreeuws, Jobel. Jobel. En we kennen dat woord Jobel wel, want dat is het woord wat ook vertaald is elders in de Bijbel met het woord jubeljaar. Jubeljaar. En nou krijg je als het ware een parallel tussen het jubeljaar en Jericho. Hoezo? Nou, je komt hier 2 zevens tegen bij Jericho. 7 dagen eromheen. En op de 7e dag 7 keer eromheen. Twee keer. Zeven komt hieruit naar voren. Wat krijg je bij het jubeljaar? Identiek hetzelfde. Zeven jaar maal zeven. Zeven jaarweken moest je tellen, totdat je bij die 49 kwam en het 50ste jaar was. Dat was jubeljaar. En dan, waar is jubeljaar eigenlijk een typologisch beeld van, een profetisch beeld van? Nou ja, dat als Christus komt, dan wordt het jubeljaar van deze aarde. En wat doen die ramshoorns hier? Nou, die blazen op de jubel, die op de jubel horen. En heel de wereld mag het horen. De wereld mag het wel horen dat het zo niet blijft in deze wereld. Dat uiteindelijk Jezus Christus komt. En als Christus komt, ja dan mag het volk allemaal juichen. En zullen we ook allemaal juichen als we Christus zien. Dat zal ook geweldig zijn als die wederkomt. En heel deze wereld opeens verneemt dat hij waarachtig de Messias is. En dat zit hierin verborgen hier. Op een bijzondere wijze. Ja, het is wel bijzonder dat dat woord jubel voor het eerst, we gaan het lezen vanwege de tijd, in Exodus 19 vers 13 voorkomt. En de laatste maal hier in Jozua 6, maar dat het hier notabene 16 keer voorkomt. Dat woord jubel kan je nog een beetje door mee gaan met die ramshoorn, want die bazuin die klinkt. Want zou je gaan kijken wanneer dat het vervuld wordt, ja, dan is er in Openbaring ook sprake over de hoeveelste bazuin, De zevende bazuin die klinkt. Als je opzoekt in Openbaringen 10. Openbaring hoofdstuk 10. Vers 7. Openbaring 10 vers 7. Dan staat er. Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, is ook voleindigd het geheimenis van God, gelijk hij zijn knechten de profeten heeft verkondigd. Ja, het hele geheimnis van God houdt op bij de zevende bazuin. Waarom? Omdat bij de zevende bazuin de Heer Jezus Christus het koningschap over deze wereld aanvaardt, op zich neemt en direct tot handel overgaat. Die zevende bazuin hoor je ook nog terugklinken in Openbaringen 11. Openbaringen 11 vers 15. Er is weer diezelfde engel. En de zevende engel blies de bazuin en de luide stemmen klonken in de hemel zeggende, het koningschap over de wereld, over de kosmos in het Grieks, is gekomen aan onze Here en aan zijn gezalfde en hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. En de 24 oudsten die voor God op hun tronen gezeten waren, wierpen zich op hun aangezicht en aanbaden God zeggende, wij danken u Heere God Almachtige, die is en die was, dat gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard. Ja, Christus heeft nu nog niet het koningschap aanvaard. Wij weten dat er een jubel zal komen. En een jubeljaar zal aantreden voor in de eerste plaats het volk Israël. En daarna ook voor alle volkeren. Een geweldig jubeljaar. En dat jubeljaar werd gekenmerkt dat iedereen die gevangen was of die schuld had. Ja, dat werd allemaal vergeven en vergeten. En men werd echt losgekocht, men kwam vrij, men werd in vrijheid gesteld. De slavernij was voorbij. Het zal ook geschieden als Christus wederkomt. De slavernij der zonde is voorbij voor deze wereld. En ook alles wat, die hele loop van deze wereld komt opeens ten einde. Dat blazen van Satan, en van die wereld beheerst deze duisternis. Die hele tijdgeest die maar ingeblazen wordt in de mens. En in deze wereld, waar je mee te maken hebt, die hele confrontatie is voorbij. Hij heeft de overwinning. Satan wordt gebonden. Hij heeft niet die invloed meer onder de volkeren. En dat merk je ook gelijk. Dat is een geweldige ommekeer die er zal worden gebracht in deze wereld als de zevende bazuin klinkt. Dat is ook weer een bazuin die klinkt. Ja, persoonlijk geloof ik dat de priesters, dat zij dus een beeld ook zijn van sprekers, die wel degelijk hebben te bazuinen. Die hebben te prediken. En ja, ze hebben ook wel een opdracht daarin te vervullen. Want er staat volgens mij ook in 1 Korinthe, heb ik ergens opgeschreven misschien. In 1 Korinthe hoofdstuk 14 uit mijn hoofd. Maar dan ga ik iets uit mijn hoofd doen, maar je weet maar nooit of het goed is. 1 Korinthe 14. Ja, vers 8. Er wordt over die bazuin gesproken. En dan in, ook weer op een spreker toegepast. Immers indien de bazuin een onduidelijk geluid geeft, wie zal zich gereed maken tot de strijd? Ja, de bazuin, de spreker, moet wel een goede klank hebben. Hij moet niet een onduidelijk geluid geven. De mensen moeten wel begrijpen wat hij zegt, natuurlijk. Want anders, ja, dan maakt niemand zich gereed tot die strijd, tot die geestelijke strijd. Maar hij moet wel goed bazuinen. Dat is wat een spreker moet doen. Ja, en daar gaan wij dan, hè. De gewapenden voorop. Dan die priesters met die ramshorens. Dan de ark des verbonds. En we weten wat die ark des verbonds, wat typoloos voor betekenis heeft. Dan is eigenlijk een symbool dat Christus in ons midden is. Dat Christus aanwezig is, en zo is het ook. Christus is ook in ons midden. En dan het volk loopt daar dan achter de ark aan. Dus dat is de volgorde waarin ze dus om de stad Jericho heen trekken. Dat doen ze natuurlijk op de eerste dag. Dat doen ze ook nog hier op de tweede dag enzovoort. En ze houden dat vol. En je ziet dan dat dat op de zevende dag men gaat juichen. En nadat men er 7 maal omheen is getrokken. Toch is dat, als je daar zo loopt, ja, is het niet zien en toch geloven. De wereld ziet het ook niet. Maar wij kunnen het alleen maar geestelijk zien en geestelijk geloven. En ja, je komt er ook wel achter dat je die strijd, dat we met elkaar, ja, in die strijd zijn en dat we de goede strijders geloofs moeten strijden. Ik zou zeggen, het geloofsleven is geen picknick houden met elkaar. Paulus zegt niet tegen Timotheus van, ga maar lekker picknicken met de gelovigen. Nee, hij zegt, strijd de goede strijd. Hij spreekt ons ook aan als soldaten. En dan geven we ook hier zie je dat ook, ze hebben allemaal die verantwoordelijkheden. Om als het ware vol te houden. Ja, als je daar naar gaat kijken hoe ze dat hebben volgehouden. Dan kom je eigenlijk ook terecht in Hebreeën. In Hebreeën hoofdstuk 11. Want er is natuurlijk niks zichtbaars. We weten wel wat geloof is. Want daar begint Hebreeën 1 mee. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt. En de bewijs der dingen die men niet ziet. Nee, het is niet te zien. En we leven allemaal in feite zoals Mozes ook wandelde. Als we in Hebreeën 11 dan gaan naar 27. Vers 27. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, zonder de toorn des konings te duchten, want hij bleef standvastig, als ziende de onzienlijke. Zo moeten we ook lopen rondom Jericho. In het geloof. Ziende de onzienlijke. Als we in dat geloof blijven voortgaan, dan is daar de overwinning. Wat me opviel is, dat ik nooit zo eigenlijk bij stilgestaan, maar in vers 30 staat er nog een geloof. Het geloof van Israël. Er staat, door het geloof zijn de muren van Jericho neergestort, nadat het volk er 7 dagen lang omheen getrokken was. Dat valt een beetje weg. Want meestal kijk je naar al die verschillende geloofspersonen, hè, die figuren, die hoofdfiguren, die een na de ander hier ten toneel worden gevoerd. Maar hier gaat het notabene over heel Israël, vers 30. Door het geloof zijn de muren van Jericho neergestort, nadat het volk er 7 dagen lang omheen getrokken was. Door het geloof. Er is geloof voor nodig. Hij moet ook ziende de onzienlijke. Geloof is de zekerheid de dingen die men hoopt en bewijs van de dingen die men niet ziet. Je kan het niet zien, maar je mag er wel in gaan staan. Het is wel een hele krachtige hoop. En uiteindelijk vallen die muren van Jericho. Uiteindelijk zal die muren van deze wereld waar ze op vertrouwen, En dat de poorten gesloten zijn, dat men er ook niet van wil weten. Nee, uiteindelijk zal de Heer overwinnen. En zullen wij ook met hem meer dan overwinnaar zijn. En zullen die muren van Jericho neerstorten. Ja, als je nog gaat kijken naar die strijd. Ja, dan denk ik ook als je in 2 Korinthe 10 gaat kijken naar de geestelijke strijd. 2 Korinthe 10, vers 3 en 4. 2 Korinthe 10. Dan wordt ons daar nog gezegd. Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees. Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken. Zodat wij de redeneringen en elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God slechten. Elk bedenksel als krijgsgevangenen brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. Je ziet die geestelijke strijd. Heel praktisch gemaakt. Hier zie je die veldtocht. Die Christus ook onderneemt. En waar we in gemoeid zijn. En als het zo is dat we van die bolwerken tegenkomen. En mensen gaan met ons daarover in discussie. Ja, dan moeten we die bolwerken slechten. Dan moeten we die redeneringen die men volgt, die moeten we nemen. En als je volwassen bent in het geloof, ja, dan mag je in staat zijn als een soldaat van Christus. Zo'n bolwerk, zo'n redenering, die schans die opgeworpen wordt, dat je die... En die tegen de kennis Gods ingaat, dat je elk bedenksel krijgsgevangenen maakt, gevangen neemt. En brengt onder de gehoorzaamheid van Christus. Dat klopt niet wat je zegt. Dat is niet met de Bijbel in overeenstemming. Zo kleineer je Christus. Dat is niet waar. En dat je op die manier toch ook die strijd voert. Kijk, aan de ene kant is het zo dat Israël hier moest zwijgen. Zwijgen tegen de wereld. Zwijgen tegen Jericho. Ga er niet op in. Wat ze ook roepen, wat ze ook zeggen. Ga die discussie niet aan. Alleen ga die discussie wel aan. Als je als persoon geattaqueerd wordt. En die ander wil wel degelijk met je spreken. Want hij voelt zich aangesproken en ontstaat een gesprek. Ja, dan moet je met kennis van Gods woord dat pareren. En die redenering... Als het ware ontvlechten en laten zien wat God daarover zegt. En dat vereist dat je de Bijbel kent. Dat je doorkneed bent in de schriften. En ja, dat je in staat bent om dat soort redeneringen te brengen als krijgsgevangenen onder Christus. Dus je moet wel geoefend zijn met het zwaard. Vaak wat de wereld je allemaal over je heen af. Giet enzovoort, laat dat maar gaan. Dan moet je zwijgen. Maar niet altijd. Bijzonder is, vind ik ook, wat Prediker daarover zegt. Prediker hoofdstuk 3. Prediker 3. Vers 7. Prediker 3, vers 7. Dan zegt hij heel mooi, geeft het steeds over een tijd voor dit en een tijd voor dat. En zegt hij onder andere in vers 7... nadat hij heeft gezegd, een tijd, hè, er is een tijd om te scheuren en een tijd om dicht te naaien. Dan zegt hij, er is een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Ja, er is een tijd om te zwijgen en er is ook een tijd om te spreken. Dan moet je als vragen aan de Heer Jezus, van Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Moet ik zwijgen nu of moet ik spreken? Als hij zegt, spreek nu, dan moet je spreken. Dat moet je doen. En dan moet je in staat zijn wat 2 Korinthe 10 zegt van, slecht dan dat bolwerk, slecht dan die schans tegen de kennis van God. Dan moet je iemand bij dan zeggen, nee, allemaal anders, kom nou. En dan moet je dat pareren en dan moet je die overwinning in Christus ook met elkaar bereiken. En dan maak je mee. Dat zullen we ook meemaken in de toekomst, heel Jericho onderuit gaat, maar dan maak je ook een klein mee, dat je dan als het ware... op de tegenstander een overwinning boekt. Dat je opeens die ander, ja, als ware die redenering waarin die gevangen zit, want dat is een strik des duivels, dat je hem uit die strik kan halen. En dat hij ontnuchterd wordt, hè, zoals we gelezen hebben. Ontnuchterd wordt. En wij hebben een geestelijke strijd natuurlijk in deze wereld. Die, wat we hebben gelezen in de laatste dagen, steeds zwaarder wordt. Steeds meer allemaal, ja, eigen leraars bijeen vergaderd, verdichters volgt enzovoort. Heel wat redeneringen heeft. En die moet je ontvlechten. Daar moet je doorheen prikken. Die blom moet je als het ware stuk prikken. En dan moet je proberen toch die man of vrouw te redden uit die strik des duivels waarin die gekomen is. En door het geloof kan het alleen maar. Dat je bijstand vraagt van de Heer Jezus Christus. En dat je op deze manier meemaakt dat hij door het geloof die muur ineenstort. En dat Christus in zo'n leven overwint. Broeders, zusters, strijd, de goede strijd. Dus geloof, laten we dat met elkaar doen. Niet alleen nu, maar ook in de komende week. Geprezen zijn Gods naam. Amen. Voorwaarts Christus strijden, zoeken we even op. En dat is 106. En het zijn drie coupletten. Ik stel voor dat we eerst zingen nummer 1 en 2. Daarna gaan we met elkaar danken. En dan zingen we nog staande het derde en laatste couplet. En dan gaan we over op de koffie en de thee. Samen danken. Ja, Jezus, wij willen u danken dat gij al hebt overwonnen en dat we in die overwinning, ja, enorm zullen meegenomen worden, zullen profiteren als overwinnaars. En we danken u, Heer Jezus, dat we dan uw spoor ook mogen volgen en dat we, ook al gaan we in deze wereld, steeds, ja, vol goede moed, elke dag om Jericho heen. Waar we toch in het oog lopen, waar er toch kritiek op ons is, waar er op ons misschien wel gescholden wordt, waar over om ons gelachen wordt enzovoort, dat we iets geks aan het doen zijn, dat, omdat ze u niet kennen. En als ware steeds meer en meer, ja, beïnvloed worden vanuit het rijk der duisternis en door Satan die de loop deze wereld in zijn hand heeft en steeds maller en gekker wordt, steeds verder van u vandaan. Mogen we toch in het klein, mogen we steeds voorwaarts mogen gaan, strijdend, Heer Jezus, de strijd des geloofs. En mogen die goede strijd strijden des geloofs. En ons niet aan laten verleiden tot de verkeerde strijd. En geef ons dan, als ware in ons leven heel persoonlijk aan, wanneer dat we beter hebben te zwijgen. Dat er tijden zijn van zwijgen, maar dat er ook tijden zijn dat u van ons verlangt dat we spreken. En dat we in die veldtocht als soldaat van u staan. En dat we in die wapenrusting gaan staan. En dat we beseffen dat we op dat moment niet te maken met het vlees en bloed, maar tegen geestelijke verzinsels, waar mensen onder bekeisterd zijn geworden, verblind zijn geworden. En dan moeten we er zo'n bolwerk slechten. Dan moeten we er doorheen prikken. Moet u ons daar dan de geest vergeven? En laten we dan ook, ook vaardig zijn met uw woord, Heer, als een zwaard des geestes, zodat we van één kunnen scheiden wat van u is en niet van u is. En dat we zo door kunnen dringen tot de ziel van de mens, heel persoonlijk. Heer, wil u daar ons zo voor gebruiken, zodat we, ja, die strijd niet zullen schuwen. En niet van zullen maken dat het een soort picknickje is, met z'n allen onderweg. En dat we zo gezellig met elkaar kunnen koffie drinken en thee drinken. Nee, zo is het niet. Nee, Heer, we staan ook weer deze komende week midden in deze maatschappij. En daar hebben we een geweldige opdracht te vervullen. We hebben ook een geweldige toekomst. En we verheugen er ons op dat we een blijde boodschap hebben. De boodschap van de jubel. Het woord jubeljaar. Of de mensen het nou leuk vinden of niet. Maar ze zullen ervan genieten uiteindelijk. Ieder voor zich. Maar wat zou het geweldig wezen als ze nu al gaan jubelen. Heel persoonlijk. Omdat ze ontdekken, waarachtig ontdekken, dat gij waarachtig de heiland zijt, de heiland van deze wereld, ook hun heiland wil zijn. Jezus, geef ons zo genade in het voorwaarts gaan. Ook zo in deze komende week. Geprezen Jezus, zij uw grote naam. Amen. Waarom staan de zingen derde couplet?